U luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee J.R. Visser uit het thema Man en Vrouw Hersteld. De aflevering vandaag heeft als titel Vernieuwd Perspectief. Goeiedag. Er is mij iets gevraagd om iets te vertellen over Genesis 3 vers 15 en Matthäus 1 vers 23. Daarbij zullen ook andere delen uit de Bijbel te sprake komen. We bespreken deze gedeelte om te zien dat er na de zondeval voor mensen, maar ook voor het huwelijk, een vernieuwd perspectief is gekomen. Het is dan belangrijk om erop te letten dat de Heere het huwelijk heeft ingesteld en dat Hij daarover spreekt in Genesis 2 vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Deze scheppingsorde die Hij gegeven heeft, komt door de hele Bijbel terug. Ook in situaties waarin de zonde en de duivel heel duidelijk een invloed hebben. Wel, zonde en Satan hebben zoveel invloed dat de hele samenleving, en in het bijzonder het huwelijk, daar ernstig onder lijdt. Wij als mensen zijn geen mensen meer die uit onszelf onbaatzuchtig liefde geven. Er spelen daarentegen allemaal andere dingen mee die verhoudingen verstoren en in het bijzonder huwelijksverhoudingen. Als je van de zondeval uitgaat en je kijkt naar menselijke verhoudingen, dan zou je zeggen, er is eigenlijk geen goede menselijke verhouding meer mogelijk. Je ziet de gevolgen daarvan ook in onze samenleving. Als je om je heen kijkt, en dan hebben we het alleen nog maar over het huwelijk, hoe vaak zie je dan niet dat er huwelijken stuk gaan? Hoe vaak staan mensen niet tegenover elkaar? Hoe vaak wordt er niet gezegd dat de liefde voorbij is en dat het ook een keer opraakt? Dat zijn allemaal gevolgen van de zonde en van de zondeval. Het zijn gevolgen van een leven waarin we niet met ons hart vol liefde op de Heere en zijn goede wil gericht zijn. Je zou na de zondeval dan kunnen zeggen, er is alleen maar sprake van wanhoop. Er is geen uitzicht meer. Dan is het God zelf, de schepper van alle dingen, die wel uitzicht geeft. Het klinkt misschien wat raar, maar luister eens naar Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Die u is de duivel, die de invloed van de zonde steeds weer laat gelden. En tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Wat is hier nu zo bijzonder? Het bijzondere is dat de Heere, juist nadat de mens zich heeft uitgeleverd aan de duivel en het eigenbelang, ook in zijn huwelijk en in het onderlinge verhoudingen zegt, ik zal vijandschap zetten. Dat klinkt misschien negatief, maar het is juist heel positief. Want als het aan ons lag, zouden we altijd kiezen voor ons eigenbelang. We zouden de strijd aangaan met anderen en van liefde zou geen sprake meer zijn. Wat zegt de Heere? Hij zegt, ik laat jullie niet aan jezelf over, al hebben jullie dat wel verdiend. Ik geef jullie niet geheel over aan de grote ellende, waarin echte liefde eigenlijk niet meer mogelijk is. Hij zegt het, want ik zal vijandschap zetten. Ik zal zorgen dat ondanks de zonde die jullie in de wereld gebracht hebben, er mensen zullen zijn die een ander leven gaan leiden. Ik zal zorgen dat er iemand komt die weer perspectief geeft aan het leven als ook aan het huwelijk. De duivel krijgt dus niet alle macht. De duivel en de zonde zullen bestreden worden. Uiteindelijk zullen ze bestreden worden door iemand die het nageslacht van Adam en Eva genoemd wordt. Er zullen dus mensen zijn die de duivel volgen. Dat is ook precies wat in ons eigen hart leeft, de zonde volgen. De Heere zal echter ingrijpen. Daar is veel over te zeggen, maar dit is daar nu niet de plaats voor. Wat gaat er gebeuren? Jezus Christus, de Zoon van God, die mens wordt, kwam. Hij is het die dat perspectief geeft. Hij is het nageslacht van de vrouw. Hij is het die ervoor zorgt dat er gevolgen zullen zijn die de zonde als verkeerd zien, liefde willen geven en hun eigen gebrek kennen. Deze gelovigen kloppen met hun zonden bij Christus aan en vragen hem om vergeving. Zij willen een nieuw leven leiden. Christus heeft de vrede en de liefde verdiend door zijn verdiensten aan het kruis. Dit zie je op bepaalde plekken terug in het Nieuwe Testament. Ik wil een aantal teksten noemen. Daarna zie je dat Christus als het nageslacht perspectief geeft. 1 Romeinen 16 vers 20. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. In Johannes 1 Johannes 3 vers 8 lezen we: die de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginne. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Als laatste wil ik Openbaring 20 vers 10 noemen. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeten zijn, en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. De duivel heeft dus niet het laatste woord. De zonde heeft eveneens niet het laatste woord. De geest, door Christus verdiend, zal mensen bij God brengen om juist weer lief te hebben, trouw te kunnen zijn en liefde te blijven geven. De gelovigen komen steeds weer bij God om hem dit te vragen. Ik wil nu een grote stap maken. Eerder hebben we stilgestaan bij de overwinning die Jezus Christus, de Zoon van God, die mens werd, heeft behaald. Wat bijzonder is, juist daarin ligt ook perspectief voor het huwelijk. Dat perspectief komt niet uit de mens zelf, maar alleen uit Christus, uit God. Dat wordt op indringende wijze duidelijk bij de aankondiging en de geboorte van de Heer Jezus. De engel Gabriël, de boodschapper van God, komt met het bericht: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maria, een maagd, dus een jonge vrouw die nog geen seksuele gemeenschap met een man heeft gehad, zal zwanger worden zonder dat zij gemeenschap heeft voordat de Heer Jezus geboren wordt. Dit laat zien dat de Verlosser, dat uitzicht op herstel en hoop, volledig van God komt. Het perspectief komt door het ingrijpen van God zelf. Door het wonder van de Heilige Geest die Maria overschaduwt en in haar het leven van Jezus verwekt. Hij is een man, een mens zonder zonde, zodat hij de zonde van de mens in het huwelijk op zich kon nemen en zo uitzicht voor ons kon verdienen. Daar is nog meer van te zeggen. Dat perspectief, namelijk als je ziet op Christus, de beloofde verlosser uit Genesis 3 vers 15, laat zien waar echte liefde begint. Het is die liefde van God die huwelijken weer gaat bepalen en doet bloeien. Dan klinkt het niet meer: de liefde is op. Of: het is nu eenmaal voorbij. Nee, bij Christus is er altijd opnieuw een bron van liefde. Vanuit hem word je gebracht tot de Vader die jou als zijn kind, als man en vrouw, liefde en trouw wil geven, telkens weer. Daarvoor wil ik nog een stap verder gaan. Ik wil je meenemen naar Efeze 5. Daar gaat het over het huwelijk. Het heeft eigenlijk betekenis voor de gemeente, voor de kerk. Ik lees u voor vanaf vers 21. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Je ziet hier dat onderdanig zijn gebruikt wordt als iets heel positiefs. Het wordt gebruikt om liefde tot elkaar uit te drukken en er werkelijk naar elkaar geluisterd wordt. Hoe? Vanuit eerbied tot God en wat Hij te zeggen heeft over ons leven en ons huwelijk. Door naar God te luisteren en zo te weten hoe Hij de trouw en de liefde wil geven. Niet door je eigen belang voorop te stellen, maar juist door er voor een ander te willen zijn. In dit gedeelte wordt er over mannen en vrouwen gesproken in het huwelijk. Het onderdanig zijn in deze tekst betekent niet zoiets als ik ben de baas of ik zal jullie wel eens even onderdrukken of jij moet een slaafje zijn. Nee, luister maar. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk de heren. Dat laatste is heel belangrijk, zoals aan de heren. Onderdanig zijn, luisteren naar, het volgen van God, dat is geen gedwongen zaak, maar uit liefde. Het is de liefde van God die onverdiend je leven binnenkomt om Hem na te volgen en uit Hem te leven. Dan krijgt het onderdanig zijn dus een heel andere betekenis. Dan wil je graag luisteren. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. Deze tekst laat iets zien wat voor instelling de man in het huwelijk moet staan. Hij moet de instelling hebben van het hoofd, maar niet als de baas. Hij moet niet denken, ik zal het nu wel even doen. Nee, hij moet de instelling hebben van de behouder zijn. Je hebt het allerbeste voor met je vrouw en je wilt luisteren naar haar. Je wilt juist luisteren naar hoe zij in de zaken staat, om samen Christus te volgen als de behouder, de verlosser en de redder. Zo kun je in je huwelijk tot eer van Christus leven. Dan krijg je huwelijk perspectief en dan gaat het niet meer om jou. Het gaat er dan om samen de Heere te dienen en daaruit je blijdschap te halen. Dan wil je samen luisteren naar wat de Bijbel, de Heere en de Heilige Geest zegt over het huwelijk. Dat betekent dat je dan je plaats inneemt, de man als hoofd, de vrouw die daarin wil volgen. Samen met de man wil de vrouw die ene koers gaan, ook als ze kinderen hebben gekregen, om ze samen de echte goede weg te wijzen. Ja, als je dan om je heen kijkt, dan zie je dat er in onze samenleving vaak een karikatuur wordt gemaakt van het huwelijk. We zouden dan als christenen zeggen dat de man de baas is en flink de baas moet uithangen. Nee, kijk nog eens met mij verder naar Efeze 5 met het perspectief van Genesis 3 vers 15 voor ogen. Er wordt namelijk ook over de mannen gesproken als mannen die lief hebben. Ik lees in vers 28: Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heer het, de gemeente. Je voedt en onderhoudt je vrouw. Als vrouw wil je juist ook samen met je man die weg gaan die hij als eerst verantwoordelijke tegenover de Heer gekregen heeft. Als je zo de werkelijkheid gaat zien, dit is de werkelijkheid, want Christus is gekomen, heeft gedaan wat beloofd is, dan ga je zien dat er perspectief is en je kunt trouwen. Dit kan als je samen in liefde de Heere zoekt en vanuit dit zoeken van de Heere elkaar zoekt. Zoek zo samen Hem te volgen in liefde en trouw. Laten we zo steeds weer kijken naar het huwelijk vanuit het perspectief dat de Heere geeft. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee J.R. Visser.